Goedenavond, luisteraars. Het is weer woensdagavond en weer gaan we een stukje kerkgeschiedenis doen. We gaan naar de 17e eeuw, de tijd van de nadere reformatie. Grote bekende theologen hebben in ons land een zegenrijk werk gedaan. Denk aan Voetius, Koelman, Van Lodestein, Witsius enzovoort. Maar er waren ook mensen die om allerlei ontwikkelingen in de kerk een andere weg insloegen dan deze theologen. Namelijk de weg van de afscheiding, van het separatisme, het op jezelf gaan staan. Vanwege allerlei dingen die men dan afwijst in de kerk. Wel nu, we gaan naar een man die deze weg ook insloeg en uit de kerk is gegaan. Jean de Labadie. En dat was niet het enige. Hij verliet dan ook de kerk die hij gebrekkig en arm vond, maar men ging op zichzelf staan en die kerk werd dan verheerlijkt. Dat was de ware kerk. Ja, bij het nagaan van de levensgeschiedenis van vrome godgeleerden blijft een warm gevoel achter, ook een gevoel van heimwee, hè, soms van verlangen naar een opwekking. Maar er zijn ook personen uit de kerkgeschiedenis die bij nadere bestudering een ander gevoel opwekken en daar hoort dan Jean de Labadie toe. Al blijven we van zijn geestelijke staat af. Zelf gaf hij de indruk dat hij het mensenhart kon beoordelen. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Laten wij echter niet in dezelfde fout vervallen. Jean de Labadie werd geboren op 13 februari 1610 in Frankrijk, vlakbij Bordeaux. En daarna is hij naar Zwitserland gegaan, van Zwitserland naar Nederland, in Nederland ook op verschillende plekken. Hij is in Noord-Duitsland terechtgekomen, uiteindelijk in Denemarken en daar is hij gestorven. Dus echt een zwerversbestaan heeft hij geleid, maar vooral ook door zijn persoonlijke opstelling. Hij was nog maar net 7 jaar toen Jean in een jezuïtenklooster werd geplaatst in Bordeaux en hij werd opgevoed om een ijverige jezuïet te zijn en ingeschakeld te worden in de strijd tegen de protestanten. Toen hij 14 was, werd hij in het college der jezuïten opgenomen, al vroeg dus. Er kwam een kink in de kabel echter, want door het strenge kloosterleven was hij zozeer verzwakt dat hij ziek werd en uit het klooster geraakte. Men had hem wel de haat jegens de hugenoten ingepompt, maar Jean was echter zo reëel om de denkbeelden van de hugenoten zelf te onderzoeken. En zo kwam hij bij de Bijbel zelf terecht. Het duurde dan ook niet lang of hij leerde de leer van de reformatie, met name van Calvijn, kennen en werd er ook door gegrepen. Zijn preken werden nu heel anders. Anders dan de jezuïeten hadden gehoopt. Nu werden niet de hugenoten bestreden, maar werden de pijlen op de Roomse kerk gericht. Er was een andere groep in de Roomse kerk, de zogenaamde Jansenisten, die hadden ook bezwaar tegen de kerk. Ze bleven wel in de Roomse kerk, maar ze lieten hun bezwaren duidelijk merken en daar sloot Jean de Labadie zich aanvankelijk bij aan. Maar toen kwam hij met de geschriften van Calvijn pas goed in aanraking en daarom verliet hij ook het Jansenisme weer, want hij wilde niet langer Rooms blijven en hij hing het protestantisme aan. Wel nu, toen kwam hij als predikant in Montauban, en daar heeft hij dan ook een tijdje gepreekt. Hij werd predikant in Orange, daar is hij ook nog dominee geweest. En in 1657 nam hij een beroep aan naar Londen in Engeland. Heel vreemd was dat, want hij moest op de heenreis door Genève en in Genève vroeg de gemeente daar of hij daar wilde blijven. En ondanks het feit dat hij een beroep naar Londen had aangenomen, nam hij dat beroep aan en bleef hij in Genève. Zijn opstelling daar werd heel erg gewaardeerd, want hij wees de Roomse praktijk duidelijk af. En zo dacht men weer terug aan de dagen van Calvijn, die ook in Genève goed werk had gedaan. Hij drong een goed gerucht van de Labadie door, ook naar het buitenland. En ja hoor, op een gegeven moment kreeg hij een beroep uit Middelburg, de Waalse gemeente in Zeeland. En nou, dan is hij daar naartoe gegaan. Bij zijn aankomst in Nederland bleef hij 10 dagen in Utrecht en hij werd er heel warm ontvangen. Door vooral Voetsius, die heel goede gedachten van hem had en verwachtingen van hem. En Voetsius en zijn studenten, er was 1 vrouwelijke student in die dagen, Annemarie van Schuurman, die waren heel blij met zijn komst. Maar het was toch eigenlijk heel vreemd dat niet lang daarna de wegen van Voetsius en van zijn studenten, Annemaria van Schuurman, uiteengingen. Voetsius kreeg al heel gauw bedenkingen tegen Jean de Labrie. En Annemaria van Schuurman leek echt heel erg geporteerd van de man en zijn opvattingen van de Labrie dus. Het lijkt er soms op alsof ze een soort verliefd op hem was, maar Voetsius niet. Nee, die doorzag het opeens, want het kwam vooral ook in het begin, toen hij merkte dat Jean de Labadie preekte en de mensen vonden het prachtig wat hij zei en hoe hij preekte, maar hij begreep dat Jean de Labadie zich op zijn preken niet voorbereidde en dat maakte Voetsius gewoon ziek. We kunnen Voetsius dan ook wel begrijpen. Maar dat was dus een kennismaking in Utrecht en daarna is hij dus naar zijn gemeente in Middelburg gegaan. Wel, zo welvarend en bloeiend als het gesteld was met de burgerlijke gemeente daar, zo diep treurig was het verval van de kerkelijke gemeente. En degenen die daarom treurden waren dus blij dat ze nu dominee Labadie kregen, een duidelijke man van de reformatie. Er kwamen wat moeilijkheden al gauw, om kleinigheden zou je eerst kunnen zeggen, maar die wel aantoonden hoe eigenzinnig Jean de Labadie was. Hij wilde namelijk de formulieren niet gebruiken. En ook op de klasses de belijdenisgeschriften niet ondertekenen. Hij deed het ook per se niet. Hij had er echt veel bezwaar tegen. Zonder enige grond overigens. Dus er ontstonden al gauw moeilijkheden en ook in het bredere verband van de Waalse gemeenten in ons land. En ja, dat kwam natuurlijk op een synode terecht. Zulke dingen werden besproken op de klasses en dat gaf allerlei strubbelingen en narigheden. Toen kwam er ook nog wat anders, wat speelde in die dagen. De kwestie Woldzogen, dat was een dominee die nogal geporteerd was van een boek van een professor die zei dat niet zozeer de Heilige Geest de uitlegger van de schrift is, wat wij geloven, hè, maar de filosofie. Het denken van de mens. Door het denken kunnen wij tot de kennis van de schriften komen. Nou, daar waren de gereformeerden natuurlijk hoogst verontwaardigd over. En uiteraard ook Jean de Labadie. Maar de Labadie diende een aanklacht tegen deze dominee Woldzogen in. En zo kwam het op de klasses en op de synode van Naarden. Is men toen gaan stemmen over deze zaak. En bleek dat de meerderheid van die synode voor die dominee Woldzogen was. Dus tegen de Labadie. En dat betekende dus dat Jean de Labadie het moeilijk kreeg in zijn gemeente daar in Middelburg. Ook toen dit vonnis van de synode door de Staten van Zeeland nog eens werd bekrachtigd, En hij werd met zijn gemeente van de Waalse kerk afgesneden. Hij ging gewoon door, Jean de Labadie, met preken en alles. En dat maakte het allemaal niet gemakkelijker. Wij moeten zeggen dat hij dus wat zijn opvattingen betreft tegen deze dominee Woldsogen, die bezwaren die hij had, daarin moeten wij hem gelijk geven. Het was heel erg dat de kerk dus partij koos voor Woldsogen en tegen Jean de Labadie. Het zou misschien heel anders gegaan kunnen zijn als Jean de Labadie niet zo eigenzinnig was geweest. Want hij stond toch wel bekend als iemand die moeilijkheden veroorzaakte, bijvoorbeeld door het weigeren van de ondertekening van de belijdenis of het niet gebruiken van de formulieren. Hij was al starrig en als er problemen waren, zocht hij geen oplossing, maar verzette hij zich ertegen en ging hij zijn eigen gang. Dus de Labadie was niet echt sympathiek in de kerken en dat speelde ook wel een rol. Aan dat verblijf in Middelburg is dus eigenlijk al heel gauw een einde gekomen. Ze noemden de Labadie haastig, oplopend, driftig, korzelig, gramstorig enzovoort. Dus ze wilden er niet handhaven in Middelburg en met zijn gemeente, hij was toen nog niet getrouwd, ging hij verhuizen naar Veren, niet zo ver daar vandaan. De gemeente van Jean de Labadie noemde zich in Veren de Evangelische Kerk. Ze wilden zich volgens een geschiedschrijver aan niets binden. Symbolische of liturgische geschriften werden niet aangenomen of erkend. Men erkende geen menselijk gezag in zaken van geloof en godsdienst boven zich. De Bijbel had het eerste en het laatste woord en dat vinden wij ook. Alleen de belijdenisgeschriften die ontkennen de schrift niet en nog het gezag van de schrift, spreken de boodschap van de schrift niet tegen, maar onderstrepen dat alleen. Dus het is wel heel vreemd dat een man als de Labadie daar tegen was, dat hij niet goed doordacht, maar ondertussen wel zijn eigen mening op den duur stelde boven de schrift. Dat dan weer wel. Dat is dan ook weer zijn grote fout geweest. De tijd in Veren wordt gekenmerkt door een nog resoluter optreden van de Labadie. Hij begon ook openlijk reclame te maken voor zijn evangelische kerk en hij zocht waar hij kon het getal van zijn aanhangers te vergroten. En hij noemde zichzelf Israël en wij moeten van het juk der Egyptische dienstbaarheid, de kerk dus, verlost worden. Het zou tot een burgeroorlog gekomen zijn, waar het niet dat Jean de Labadie daarom maar met zijn gemeente is weggetrokken en Veren heeft verlaten en naar Amsterdam is gegaan. Werd de gemeente van de Labadisten de Nieuwe Kerk genoemd. En er kwam nogal wat belangstelling, maar dat viel al gauw tegen. Meelopers en belangstellenden hielden het niet lang in de Nieuwe Kerk uit, want de Labadie eiste totale zelfverloochening en men moest zich ook nog kunnen bewijzen dat men wederom geboren was. Men moest daarvoor bewijzen leveren en aan de Labadie dus. En die deed zich voor als hartekenner en bepaalde of je lid kon worden, ja of nee. Al kwam je, als je dan lid werd, wel onderaan de ladder terecht en moest je wel toenemen in het geloof. Hij had drie vrienden, Yvonne, Dulignon en Menuret. En Yvonne is de belangrijkste, de bekendste, die is ook zijn opvolger geweest later na zijn dood. Maar die zond hij uit door het land als ware apostelen om bekeerlingen te maken. En dan zie je, en die waren ook echt helemaal weg van de Labadie. Hè. Het had echt een sectarische vorm, hè. Weg van één man. En Je moet eigenlijk alleen maar warm lopen voor het hoofd van de kerk, hè? Christus, en niet voor mensen. En dat gebeurde wel. We hebben bijvoorbeeld een briefje van die Yvonne, die hij schreef aan Anna-Maria van Schuurman, hè? Die nog steeds in Utrecht zat. Een brief. Gij kent hem, mijn lieve zuster in de Heere, hoe hij, dat is dan de blabberie, vol is van de Heilige Geest. Maar sinds wij te Amsterdam zijn, is het of de Geest in nog grotere mate over hem is uitgestort. 'S morgens komen wij alle bijeen en hij gaat ons voor in het gebed en in dankzegging en dan begint de morgenoefening. Daarna gaat elk aan zijn arbeid of tot zijn geestelijke oefeningen. Aan de tafel komen wij alle weer als broeders en zusters tezamen en eten met verheuging en in de innerlijke vreugde der liefde. Dan heffen wij een lied aan ter ere van God of van onze dierbare heiland. En de avondoefening wijdt ons onze harten aan de Heere met dankzegging voor zijn gaven aan de gezamenlijke avondmaalstijd. Zo gij het kon zien, ge zou van ons niet willen scheiden weer. Kom over, lieve vriendin, waarom zoudt gij toeven? Ja, dat was dan de reclame, hè, die hij maakte. Dus niet voor het evangelie zozeer, maar voor de gezelligheid en de leiding van Jean de Labadie die ze verafgoden. Het is een zalige vreugde om te zitten aan zijn voeten, schreef Yvonne. Wel nu, dan weten we het wel. Nou, die Annemarie van Schuurman, die was ook al helemaal geporteerd van de Labadie en heeft zich dan ook later bij die gemeente aangesloten. Dat is op zichzelf heel vreemd, want deze vrouw was niet gek. Nee, ze was een hele verstandige vrouw en wist ook heel veel. Op 14-jarige leeftijd was ze al heel erg begaafd. Ze was dus, zei ik al, de enige vrouwelijke studente, hè. En ze volgde dan met de mannelijke studenten de colleges, alleen had men haar plaats afgeschermd, zodat de mannen haar niet konden zien. Voetsius gaf les. En ja, ook wel leuk om te weten is dat Jacob Katz, hè, de bekende dichter, heeft toen hij 44 jaar was, haar ten huwelijk gevraagd. Toen was hij nog maar 14, dus het was ook wel een beetje vreemd. Dat heeft ze afgewezen. Maar ze kende alle moderne talen. Plus Hebreeuws, Grieks, Latijn, Syrisch, Arabisch. Heel knappe kop dus eigenlijk. Maar of ze de ware wijsheid had. Ja, want ze was gegrepen door de Labadie. Ik heb het goede deel verkoren. En ik verwerp vanaf nu alle geleerdheid. Alles wat ik geschreven en gedicht heb, dat is voor mij afgoderij en vermoeidheid des geestes. Dat schreef ze. Voetsius heeft haar meermalen ernstig gewaarschuwd. Maar zij bleef vastbesloten. En Voetsius begon in haar ogen zelfs in achting te dalen. En toen Voetsius zag dat Anna-Maria van Schuurman voor Jean de Labadie haar hart verloren had, heeft hij in het openbaar scherp tegen hem en zijn boelingen geprotesteerd. Hij schreef dat niemand de kerk moest verlaten, omdat er bozen in gevonden worden, en lauwen en zwakken. Dat niemand de kerk moest verlaten, om alleen in een afzonderlijke, kloosterlijke vereniging met godsdienstige oefeningen bezig te zijn. Dat niemand de kerk moest verlaten en onvoorzichtiglijk zich laten verleiden tot een vereniging van ongetrouwde mannen en vrouwen, alwaar het alleen om de schijn des kwaads en de ergernis der vromen. Dat schreef Voetsius dus toen Anna-Maria van Schuurman zich tot de Labadisten wendde. Nou, in Amsterdam kwamen er natuurlijk ook al moeilijkheden en ze zijn toen verbannen. En waar moesten ze naartoe? Nou, Anna-Maria van Schuurman had een vriendin, het was een prinses, die woonde in Noord-Duitsland en daar konden ze terecht. Daar zijn ze toen naartoe gegaan per schip uit de haven van Amsterdam vertrokken. En de geschiedschrijver vertelt, het leek wel alsof er weer een nieuwe kerk zich losmaakte van ons land. En in de ark, net als Noach, wegvoer. En ons land, plus inkluis de kerk, achter zich liet als de goddeloze wereld. Zo werd het wel een beetje gezien. Dus door toedoen van deze Annemarie van Schuurman kwamen ze dus in Herford in Noord-Duitsland terecht. Maar zo gastvrij als de prinses was, jegens de Labadisten, zo vijandig was de plaatselijke bevolking. Dus allerlei nadigheid ontstond en ze moesten alweer gauw daar vandaan. En vertrokken toen naar Denemarken. Ja, er waren echt dingen die de Labadisten hadden. Die, degene die zich aan wilde sluiten, toch wel deden terugdeinzen. Hè. Je moest afstand doen van je bezit. Dat is echt sectarisch, hè. Alles gemeenschappelijk gebruiken. En vooral in later tijd sloten daarom, om die reden, veel armen zich bij de kerk aan. Want dan konden ze gratis leven. Hè. Maar het is echt wel zo dat deze kerk van de Labadie soms doet denken aan de gemeente, de eerste christelijke gemeente uit Handelingen 2. En toch is er een groot verschil. Het ging echt om een persoon en om een leider. En het ging echt om het feit dat mensen die lid werden onderaan de trap, de ladder moesten beginnen en zich naar boven moesten werken. Het ging toch daarom dat men een leider, een voorganger moest worden. Dat was eigenlijk de opzet. Men moest goed worden, volmaakt. En dan is er geen plaats voor de genade van God en het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Dat gebeurde. En zoals bijvoorbeeld het avondmaal, dat ontaarde ook in excessen. Hè? Een van de geschiedschrijvers vertelt het als volgt. Het brood van het avondmaal werd gegeten en de wijn gedronken. Nu pas gevoelde men zich recht één met elkander. Nu pas was hun avondmaal een aanzitten van broeders en zusters. Ze waren één van hart en ziel. Die gedachte, verlevendigd door de gemeenschap van het avondmaal, en het woord dat tot hun werd gericht, wekte een heilige geestdrift bij allen. Men wond zichzelf en elkaar meer en meer op. De geestelijke vreugde wies aan. De liefde werd meer en meer brandende. Het was alsof een hoger geest over hen allen was uitgestort. Sommigen konden niet meer zwijgen. Het hart moest zich ontlasten. De vreugde moest zich lucht geven. Men hoorde uitroepen, tekenen van de zonderlinge en heilige beweging van hun zielen. Daar hier dan een lied aangeheven werd, stemden anderen ermee in. Dan werd hun zingen geestverrukking en deed de spanning nog meer stijgen. Dan stonden weer sommigen op als had men het met elkaar afgesproken. Men omhelst elkaar met vurige liefde. De broeders en zusters kusten elkaar en de hoge geestelijke vreugde maakte ook de voet, soms van sommige zeer bejaarden, vlug. Men sprong en men danste. En onder dansen, omhelzingen, kussen en zingen ging geheel een uur voorbij. Dat wordt dan zo beschreven. Avondmaalsviering bij de Labadisten. Dat is echter ook nog wat anders, hè? Wat ook wel schade heeft berokkend, hoor, aan die gemeente. Dat was de opvatting van het huwelijk. Het huwelijk was naar de mening van de voorgangers een goddelijke instelling en een geestelijke vereniging. Daarom hoefde men geen burgerlijke verbintenis aan te gaan en geen burgerlijke instellingen in acht te nemen. Ja, als een huwelijk gesloten werd met medeweten van enkele broeders en met medeweten van de voorgangers, dan was een huwelijk wettig. Was men getrouwd met een niet wedergeboren vrouw, dan moest je die wegsturen En dan kon je eventueel weer trouwen met iemand van de Labadisten. Dus, en zo gebeurde het dat vele huwelijken pas door de gevolgen openbaar werden, zo werd beschreven. En ook gaat Jean de Labadie dan in die tijd trouwen. En dat is in het laatst van zijn leven. Ze kwamen dus door moeilijkheden in Noord-Duitsland in Denemarken terecht. En we woonden daar in een huis bij elkaar. En daar in Denemarken, en dan is het 1674, is op zijn 64ste verjaardag Jean de Labadie overleden. In zijn laatste dagen zei hij tegen Yvonne dat hij niet zag dat hij nog veel omtrent de leden van zijn gemeente had te doen. Ze kennen allen de Heere, ze lieven en dienen hem, ze zijn verloochend aan de Heere en alle schepselen, ze hebben liefde onder elkander en zijn bereid God en zijn leiding in alles te volgen. En wat willen wij nog meer? Ik sterf vergenoegd. Ja, hoewel hij getrouwd was, stierf hij in de armen van Anna Maria van Schuurman. Wegens een dreigende oorlog tussen Zweden en Denemarken zijn de Labadisten toen later weer verhuisd naar Friesland. En daar hebben ze in Wievert een gemeente gesticht. Na de dood van de Labadie, en zeker na de dood van Anna Maria van Schuurman, die in 1678 overleed, werd Yvonne leider van de huiskerk. Maar toen ging het toch wel langzaam maar zeker achteruit, nu de leider weggevallen was. In 1688 werd de gemeenschap van goederen opgeheven en veel Labadisten keerden zelfs naar de kerk terug. Ten slotte, het is interessant om, zei het dan kort, korte woorden nog, na te gaan langs welke weg je moest gaan wanneer je in de gemeenschap van de Labadisten werd opgenomen. Er was een orde en een rangorde. Zoals gezegd moest men dus allereerst allerlei duidelijke tekenen van wedergeboorte laten zien. Men moest zich onderwerpen aan de belofte van werkzaamheid en armoede. De belofte van kuisheid en gehoorzaamheid. Echt kloosterachtig, hè? Het verlangen naar Christus moest men tonen in de zogenaamde mortificatio. Dat betekent de zelfdoding, het doden van het vlees en volledige zelfverloochening. Men ging tot het uiterste. Van Berkem, een bekende geschiedschrijver, vertelt dat er een jongen was die geen melkspijzen lustte. Maar dat kwam van de oude mens, zei men. En hij moest in de vereiste zelfverloochening met de moed der wanhoop dan melkspijzen eten, elke dag alleen maar melkspijzen, om die oude ezel, die oude mens te plagen en ten onder te brengen, totdat de ellendige jongeman er doodziek van werd. Ja, men moest biddend wachten of God in Christus een mens genadig wilde zijn en dat kon men bespoedigen door ijverig voor de Heere te leven. De herders van de Labadistische kudde bepaalden voor alle leden wat ze moesten doen. Het was een groot huishouden. De een ging over de kleding, de ander over het eten, weer een ander verzorgde de zieken. De voorgangers hadden vrij toegang tot alle kamers en hoeken van het huis. De voorgangers aten aan één tafel met hen, die waarlijk als broeders en zusters waren, hè? De vooraanstaanden, de eersten, de hoogsten van de gemeente. Dat was de broeder en zuster Dis. Dan waren er nog drie tafels voor hen die nog niet zo ver gevorderd waren, moesten apart zitten. En de eerste tafel was dus De belangrijkste en de vierde tafel was waarschijnlijk een plaats voor nieuwkomers. Hè? En een tafel van de mortificatio, de zelfdoding. En daar zien we in gedachten ook die jongen zitten te kokhalzen boven zijn bord. Ja, elke tafel werd ook voorgezeten door een voorganger. Deze hield een tafelrede en vaak werd ook nog een vers gezongen. Dat is wel een mooie gewoonte overigens. De aanzittenden spraken geen woord, mocht niet. En de voorganger hield alles nauwlettend in de gaten. Er waren regels hoe men moest eten en drinken, hoe je lepel vast moest houden enzovoort. Dus dat zijn toch wel hele moeilijke en rare dingen. Ja, en er werd hard gewerkt. Dat moest natuurlijk wel. Men naaide, breide, spinde, kookte, bakte, braadde. En men brouwde bier. Ook werd het land bewerkt. Nieuwelingen werden aan het meest nederige werk gezet. Hè? Goed voor de mortificatio. Zo zag men mannen van stand met opgestroopte mouwen aan de wasstobbe. En die wasstobbe had dan ook de toepasselijke naam van het graf der hovardij. Maar al werd nederigheid geprezen, men moest toch zien op te klimmen op de geestelijke ladder. Voorganger worden, leider van anderen. Dan werd je aangenaam voor God en kreeg je een aandeel in Christus. Een sectarische groep dus. Los van de kerk, waar Christus heerst door middel van de ambten. Dat is Bijbels. En waar de Heere werkt door middel van woord en geest. Het leven gaf bij de Labadisten een goed gevoel, vooral over jezelf. Er was geen behoefte om te leven uit de verdiensten van Christus en te hopen op Gods genade alleen. De voorgangers deden zich voor als kenners van het hart en van hun oordeel was je afhankelijk. En bij die hiërarchie dus, die geestelijke ladder waarlangs je moest opklimmen, komt het woord van de Heer Jezus toch wel heel anders over. Hè? Die van u de meester wil zijn, die zij aller dienaar. Goed, er was een kennismaking met Jean de Labadie. En ik lees met u een stukje uit Filippenzen 2, laat Gods woord vanavond ook weer het laatste woord hebben. Filippenzen 2 vers 1 tot 11. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen des anderen is. Want dat gevoelen zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Allen weer hartelijk gegroet en Gods rijke zegen toegewenst. Goedenavond, luister.